In 2021 was het op de kop af 70 jaar geleden dat ruim 12.500 Molukkers naar Nederland kwamen. Het waren voornamelijk militairen van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, het KNIL, die met hun gezinnen arriveerden. Bij aankomst in Nederland werden deze trotse en trouwe militairen als een donderslag bij heldere hemel ontslagen. Het verblijf in Nederland was tijdelijk, althans, dat was de bedoeling. Nu, 4 generaties verder, zijn er nog altijd meer dan 65 Molukse wijken in Nederland en telt de Molukse gemeenschap inmiddels ruim 71.000 zielen. De Molukkers werden ondergebracht in speciale wijken, verspreid door heel Nederland. De makers van deze podcastserie bezochten in 2021 7 Molukse wijken in Nederland. Dit is de tweede reeks van de podcastserie Molukse wijken, eiland in Polderland. Met gesprekken met bewoners over identiteit, afkomst en toekomst. Deze aflevering van de podcast Molukse wijken, eiland in Polderland is gemaakt door Sam Jones.
Wat gaan ze nu allemaal doen? Het lijkt wel of ze een zwaard of een speer of zo in hun hand hebben.
Ze gaan nu de dans doen voor grotere kinderen. En dan hoef ik niet mee te doen, want ik ben klein en dat is wel een beetje lastig voor mezelf.
Kleine kinderen, grote kinderen, in de Molukse wijk Woerden wordt druk aan cultuuroverdracht gedaan met muziek en dans. In deze tweede aflevering van de Molukkers in Woerden uitgebreid aandacht voor jongeren en cultuuroverdracht.
Wil je anders
inkomen? Straks meer daarover, maar we beginnen op het kerkhof. Met respect voor oudere Molukkers, de voorouderen die zich hebben ingezet voor een zelfstandig Molukken. Met Angela Manoputi loop ik op de nieuwe algemene begraafplaats Woerden.
Nou, het is eigenlijk zo dat in heel Nederland, in diverse gemeentes, er aanvragen zijn gedaan bij gemeentes om een bijzondere status te krijgen voor de graven van Molukse knielmilitairen en hun echtgenoten. En dat heeft ermee te maken dat het is een stuk erkenning als dat afgegeven wordt. En het heeft eigenlijk als hoofddoel dat die graven nooit zullen verdwijnen. En in Woerden zijn wij daar ook mee bezig, hebben aanvragen gedaan. Ook een politieke lokale partij heeft een motie daarvoor ingediend. En we zijn op dit moment in een stadium dat het zo goed als rond is. Het nu alleen nog eventjes formeel bekrachtigd moet worden.
Waar lopen we naartoe?
Het graf van mijn opa en oma. Mijn opa is knielmilitair. En het is de bedoeling dat hier ook op deze begraafplaats een bordje komt. Waar ter nagedachtenis zeg maar aan alle knielmilitairen en hun echtgenoten. Dus daar komen ook hun namen op te staan. Nou, we zijn nu aangekomen bij het graf waar mijn opa en oma liggen.
Hier rusten onze lieve ouders, J.J. Manoputi, geboren 28-2-1908, overleden 26-9-1957.
Hij is helaas heel vroeg overleden.
Hij was knielmilitair, hij is nog geen 50 jaar geworden.
Nee, hij is heel jong overleden, was ook ziek. Hij heeft ook in een jappenkamp gezeten. Hij heeft daar echt ook verschrikkelijke dingen mee moeten maken. En hij is al ziekelijk, zeg maar, hier in Nederland aangekomen. Hij heeft ook heel veel in een sanatorium gelegen, zoals ons destijds is verteld.
En haar Manoputi?
Anacotta.
Anacotta, dat was je oma?
Dat was mijn oma, ja.
Geboren in 1911 en overleden in 1968.
Ja, en oma die stond er eigenlijk voor het merendeel alleen voor.
Verschrikkelijke dingen ook meegemaakt in Jappenkamp?
Wat daar precies is gebeurd, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik weet wel gewoon dat, dat hij een van de mensen is geweest van de knielmilitairen die daar, denk ik, gewoon echt heel erg gemarteld zijn, et cetera. Ik denk gewoon dat de eerste generatie al met een trauma hier in Nederland is aangekomen. En het trauma is eigenlijk alleen maar verergerd. Mijn oma, toen zij naar Nederland kwam, was zwanger van mijn vader. Hij is een paar maanden na aankomst is hij hier in Woerden geboren. En net zoals met oma Nel vanmorgen, die was ook zwanger toen ze de overtocht maakte, zeg maar. Dus ja, ze hebben het met z'n allen hebben ze het gewoon best wel, ja, understatement, maar heel erg zwaar gehad. Wat mij wel vandaag de dag opvalt, is dat heel veel mensen, zeg maar, van de eerste generatie, maar ook van de tweede generatie, erg kampen met, ja, met hun gezondheid. En je zou haast kunnen denken dat daar verwijzingen zitten in het leven in het kamp. Want dat was natuurlijk best wel onder erbarmelijke omstandigheden. Ja, goed, er zijn best wel veel mensen die last hebben, zeg maar, van luchtweginfecties en dat soort dingen.
En dat is nu nog steeds merkbaar?
En dat is nu nog steeds merkbaar, ja. En volgens mij wordt daar ook onderzoek naar gedaan. Ja. Ja.
Nu vinden jullie het belangrijk om dit in ere te houden, hè?
Ja, eigenlijk wel in ere te houden. Kijk, herstellen kunnen wij het in ieder geval niet. Het feit, zeg maar, dat er dan een bijzondere status en een beschermde status wordt afgegeven door de gemeente, is heel fijn voor ons. Eigenlijk zou dat iets moeten zijn wat gewoon op landelijk niveau vanuit Den Haag geregeld moet worden. Want in principe, gemeentes moeten hier nu ook zelf maar hun invulling aan gaan geven. Maar het is gewoon te belachelijk voor woorden dat dat gewoon niet gewoon centraal geregeld wordt. Er moet gewoon een centrale erkenning komen. Maar ja, dan moet men met de billen bloot. En dat is maar de vraag of men dat wil.
Zullen we teruglopen?
Ja, dat is prima.
Nu is zo'n vorm van eerherstel natuurlijk mooi. Maar zou er ook niet aandacht moeten zijn voor, ja, de mensen die nog gevolgen daarvan hebben, wat je net vertelde?
Kijk, onze eerste generatie is heel, heel gesloten. Een groot deel van de tweede generatie is dat ook. Als je hun vraagt hoe gaat het, dan is het altijd goed.
Dat viel me bij oma ook op, dat ze lachte aan het eind van een antwoord.
Ja, dat klopt. Het is denk ik een stuk zelfbescherming geweest van destijds om te kunnen overleven. En dat is iets, aan de ene kant iets heel moois. Aan de andere kant hebben ze dat ook al overgedragen, zeg maar, op de volgende generaties. En ik merk dat, zeg maar, de jonge tweede generatie en de derde generatie, dat die een beetje aan het loskomen zijn. En die proberen het juist wel erover te praten. Wel,
zoals je dochter?
Ja, en ook een plekje te geven om het te kunnen begrijpen, zeg maar. Maar ook voor je eigen identiteit. En waar kom ik nou vandaan? En als Molukse Stichting proberen we daar ook een bijdrage aan te leveren. Door continu te vertellen wat het verhaal is, wat onze geschiedenis is. Mensen ervan bewust van te maken. Dat wij niet hier zomaar een stelletje asielzoekers zijn. Even met alle respect hoor. Maar dat daar dus gewoon iets heel heftigs eigenlijk achter zit.
Maar toch nog even terugkomen op dat gezondheidsverhaal. Want moet je daar ook niet wat meer over lawaai moeten maken?
Nou, het is misschien ook een beetje, wat je hoort, is een soort van teleurstelling. Als je al zo lang als gemeenschap aan het vechten bent, zeg maar, om überhaupt erkenning te krijgen, en er nog steeds geen gehoor wordt gegeven, niet eens een excuus, eerlijk willen vertellen hoe het verhaal in elkaar steekt, ja, dan kun je wel denken van mooi, dan willen we dat met het gezondheidsaspect ook verder gaan onderzoeken. Maar hoe lang duurt dat dan?
We rijden naar het stichtingsgebouw van de Molukkers in Woerden. Molukkers wonen hier verspreid. Stappen iets voor de ingang van het gebouw uit en wandelen nog een stuk door de wijk. Ik merk zo op de wandeling in de Molukse wijk. Molukse wijk mogen we het niet noemen. Weinig zichtbare dingen van Molukkers zijn veel geïntegreerd, maar daar zie ik wel RMS op de muur gekalkt.
Ja, dat klopt. Geen idee wie het gedaan heeft, maar ja, dat hebben wij niet gedaan in ieder geval als stichting zijnde. Maar,
leeft dat eigenlijk überhaupt?
RMS leeft, zeker. Zeker. Alleen als stichting zijnde zijn wij niet, zeg maar, RMS gekleurd in die zin. Wij zijn er voor iedereen, ongeacht politieke voorkeur, ongeacht geloof. Kijk, ze hebben ook nog steeds hier dat we op bepaalde dagen toch de Molukse vlag gehezen wordt. Nu gebeurt dat niet bij de stichting.
Waarom niet? Ik bedoel,
omdat de stichting niet, omdat er ook nog mensen zijn die niet, zeg maar, de RMS aanhangen, om het zo maar even te zeggen.
Molukkers?
Ja, die heb je namelijk ook. En de stichting is er echt gewoon voor alle Molukkers.
Hoe groot is die groep die dat niet zo ziet zitten ongeveer?
Durf ik niet te zeggen. Nee, dat durf ik niet te zeggen. Maar we hebben gewoon, in onze statuten staat ook dat we er voor iedereen zijn, ongeacht politieke voorkeur, ongeacht voorkeur voor geloof of wat dan ook. Er zijn hier ook gewoon eerste knielmilitairen gekomen, die hun kinderen zeg maar niet met de RMS hebben opgevoed. Dat weet ik.
Heel bewust?
Heel bewust, ja.
Waarom?
Dat durf ik u niet te zeggen. Waardoor ik ga niet spreken voor iemand. Dat is natuurlijk een persoonlijk iets. Daar kan ik geen uitspraken over doen. Ik denk dat heel veel mensen misschien vandaag de dag ook wel denken van ja, weet je, het is zo lang geleden, dat gaat toch nooit meer gebeuren. En dan maar proberen om het voor de mensen daar zo goed mogelijk dingen te kunnen regelen en er wel voor te zijn, ondanks dat je hier in Nederland bent.
En hier verder geen kabaal maken?
Nee, dat laatste dan ook weer niet hoor. Want ik vind nog wel dat het gedachtegoed van de RMS nog wel leeft hier in Nederland.
En hoe kijk jij er zelf tegenaan? Want je bent Molukkers Indisch?
Dat klopt. Als ik naar mezelf kijk, ik vind het gedachtegoed heel mooi, hè, de vrije Molukse staat. Maar als ik eerlijk ben, dan vraag ik me wel af of dat überhaupt haalbaar is. Want ik vraag me ook af, zeg maar, de mensen die het hier in Nederland proberen zeg maar, af te dwingen, om het zo maar eventjes te zeggen, ja, zijn die dan bijvoorbeeld ook bereid om daar naartoe te gaan om het uit te voeren?
In hoeverre speelt je Indische achtergrond daar een rol in? Want ik bedoel, het lijkt wel Molukkers Indisch water en vuur en toch sta je hier.
Nee, helemaal niet. Nee,
een product van?
Ja, nee, mijn Indische achtergrond heeft eigenlijk helemaal geen invloed op mijn denkwijze over de Molukse cultuur of wat dan ook. Mijn moeder is Indisch, is een Indo, maar
wat zou je denken van? Meestal is toch de moeder die
Nee, mijn moeder die spreekt bijvoorbeeld ook Maleis. Ik niet. Ja, vroeger toen ik klein was, maar tegenwoordig beperkt zich dat echt tot een paar woordjes. En nee, mijn moeder heeft daar nooit iets. Laat me daar heel vrij in. Ja, voor mij is het gewoon van de vierkleur zeg maar, van de Molukse, van de RMS-vlag is wel, ja, is wel mijn kleuren, zeg maar. Maar ik zie het zelf ook een beetje gewoon van dat zijn de Molukse kleuren. En misschien zeg ik nu iets heel oneerbiedigs, maar het is voor mij meer dan alleen maar RMS. En meer is gewoon, het staat voor mij voor de Molukkers. Maar ik vind het wel zo, de RMS proberen weg te drukken dat het er niet is, of dat omdat het er nooit van is gekomen en dat het niet bestaat. Dat vind ik per definitie fout. RMS is wel grondslag waarom we hier in Nederland zijn.
Ik hoor muziek.
Ja, ik hoor al de tifa's op de achtergrond. Gaan we nu even een kijkje nemen bij de menari. Ja, dat is traditionele dansen, hè.
Kunnen we hier naar binnen kijken? Stichtingsgebouw. Deurtje staat open.
Goed zo, no.
Ja. Het is een groep van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 meiden. Ik praat met Chinaya, die is 9 jaar en die danst ook mee hier.
Nou, Molukse dansen vind ik wel leuk ook en ook wel spannend.
En wat is dat nou, een Molukse dans? Is dat anders dan Nederlandse dans?
Nou, een Molukse dans, dat is meer dat je iets rustiger of zo danst en wel fijner danst of zo dan normale dansen.
Het is niet zo wild, dus heel mooi zwaaien met je armen en zo.
Yeah.
En wat gaan ze nu allemaal doen? Het lijkt wel of ze een zwaard of een speer of zo in hun hand hebben.
Ze gaan nu de dans doen voor grotere kinderen.
Ik ben Dina Lohi Sahuleka. Nu zijn ze dus de Parise aan het dansen. Dat is de Menari Parise, dat is dus de vechtersdans. En de waaierdans, dat is gewoon een ontvangstdans. Wij wonen niet in een woonwijk, hè? Wij wonen gewoon apart en dat moeten wij toch wel, ja, We blijven houden hier in Woerden.
Het is wel een beetje een dilemma hier, hè? Aan de ene kant Molukkers Woerden wonen verspreid integreren, aan de andere kant behoud van de cultuur.
Ja, ik vind toch wel eigen cultuur, dat moet je wel houden. Want als dit allemaal verwaterd, dan krijgen we alleen maar de klompendans. Nou, dat staat ons niet, toch? Met onze kain en kabaya.
Ik zag ze dus ook met een speer en een...
Dat is zij, ja. Dat is de vechtersdans, hè? De dinges, ja. De speer. Dus dan moet je gevaarlijk...
Dat is eigenlijk om de Molukse cultuur te verdedigen? Of...
Ja,
dat
kan je wel zeggen, ja. Nee, hoor. Maar
wat wordt daarmee gesymboliseerd?
Marta Christina Tia Hauhu. Dat is een Molukse strijdster van onze eerste generatie. Dus ik weet niet zoveel over haar. Ik moet nog meer, eigenlijk meer weten en leren, lezen over haar. Ja.
Hallo, ik ben Kiona. Ik ben kleindochter van oma Dien.
Hoeveel jaar ben jij?
Ik ben 18 jaar.
Hoe belangrijk vind je het nou om deze dans te dansen, van deze strijdbare Molukse?
Ja, heel belangrijk. Het is superleuk om door te geven. Ik heb het nu overgenomen van mijn oma. Mijn oma was onze leidster en nu doen we het een beetje samen. En...
Op je 18e jaar?
Ja, ja.
Is het niet een beetje saai en een traditioneel, die Molukse cultuur en zo?
Nee, ik vind het eigenlijk superleuk. En ik wil me ook steeds meer in verdiepen en zo, naarmate ik ouder word. Vroeger vond ik het allemaal niet zo interessant, maar nu steeds meer. Oma vertelt ook verhalen.
Wat vertelt ze je dan, wat zo spannend, interessant, leuk is?
Ja, van vroeger, over dat ze hier in het kamp heeft gewoond en hoe ze hierheen is gekomen met de hele familie.
Maar dat is toch helemaal niet zo'n leuke geschiedenis eigenlijk?
Nee, eigenlijk niet, maar het is wel interessant om te horen. We doen hier eigenlijk helaas niet zo heel veel, want we hebben niet echt een wijk, maar we hebben wel best wel veel Molukkers hier in Woerden, verdeeld over heel Woerden.
Vind je dat jammer?
Ja, ik vind het wel jammer dat we geen Molukse wijk hebben. Ja, en we hebben wel een Molukse stichting, dat is wel wat, maar ja, we doen er eigenlijk iets te weinig mee, vind ik.
Wat zou er moeten gebeuren dan?
Ja, feestjes of zo. Of, ja, dat is toch ook leuk voor de jongeren, want we hebben echt heel veel jongeren ook. En bijvoorbeeld in andere wijken, dan hebben ze wel eens pesta's, maar ja, hier hebben we dat helaas niet.
Ja, ik zou zeggen, organiseer het hier dan.
Ja, eigenlijk wel, hè. Ja, ja, dat zou ik wel heel leuk vinden om te doen. Ja, maar zij doen slaan erop.
Ja, en dan met slaan lukt het niet?
Nee.
Nee, hè? Nou,
dat is moeilijk.
Nee, ja, het is even kijken hoe en wat, maar het moet wel lukken allemaal.
Heel strijdbare dans, hè?
Ja, de dans heeft wel echt een betekenis, zeg maar, dus ja.
Ben je zelf ook strijdbaar?
Zeker, ja.
Nou, ik ben Bob Meiloe. Ik ben geboren hier in Woerden.
Wat speel je precies? Welk instrument is dat?
Dat is een tifa. Dat is een uitgeholde boomstam met een geitenvel eromheen.
Hoe klinkt die?
Deze trommels werden vroeger gebruikt als marinho, is een nieuwslezer, vroeger.
Ook een manier van een boodschap doorgeven, hè, wat jullie hier aan het doen zijn.
Ja, ja. En ik vind het geweldig dat de jeugd het weer oppakt, want als wij er niet zijn, dan moeten ze het nog vandaan halen.
Is dat nou ook een boodschap van een zelfstandige republiek?
Ik ga niet zoveel. Als je een zelfstandige republiek hebt en je zou allemaal terug moeten, dan weet ik niet of iedereen zich daar kan aanpassen.
Een jonge man die slaat op trommels, een soort gamelan lijkt het wel, Molukse gamelan.
Als tooninstrument moet je nu zelf maar bepalen, dat vind ik.
Dat is mijn zoon.
Okay. Hij leert het.
Hij leert het, ja. Ja.
En hoe doet hij het?
Ja, hij moet meer oefenen. Maar ja, dat zegt elke vader, hè?
Dat klinkt heel streng.
Ja, ik heb er plezier in. Soms wel even pittig, want je moet echt weten wat je doet, want anders dan loopt alles in de soep eigenlijk.
Vind je het leuk?
Ik kan er erg van genieten, ja. Ik vind het erg leuk dat ik eigenlijk zoiets kan overdragen. Dat kan overgedragen worden aan mij. En misschien kan ik dit ook weer later aan mijn kinderen geven of zo. Als ik die heb.
Is dat goed, Fiona? Deze? Ja, hè? Nou, tevreden dan, hè? Allemaal tevreden gezichten.
Deze aflevering van de podcast Molukse Wijken, Eiland in Polderland is gemaakt door Sam Jones. Een project van Stichting Sonodocs. Aan deze serie werken mee Victor Jozef, ideeën en productie, Guido Spring en Sam Jones, verslaggevers, Rob Gerritsen, audio nabewerking, Magda Augustijn, distributie en mijn naam is Rocky Tuhuteru. Kijk voor meer informatie op moluksewijken.nl.